Goedemiddag, luisteraars. Deze keer wat later dan gebruikelijk, maar hierbij dan toch de liturgie van de zondagmiddagdienst in de Nederlandse Gereformeerde Kerk. We zullen beginnen met gezang 327, dan Psalm 90, vers 1 en 2, eigen bundel nummer 9, Psalm 54, nummer 2. Dan wordt gelezen uit Hebreeën 11, vers 1 tot 6. Dan zullen we weer zingen gezang 291. En afsluiten met gezang 393. Ik herhaal alles nog een keer voor u. Als eerste gezang 327. Psalm 90, vers 1 en 2. Eigen bundel 9, Psalm 54, vers 2, leeswoord Hebreeën 11, vers 1 tot 6, en gezongen gezang 291 en gezang 393. Een gezegende dienst toegewenst.
Ben ik zo verstaanbaar? Ja. Zusters, broeders, jongelui, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong voorgaat. In deze dienst mogen we het avondmaal van de Heer met elkaar vieren. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we samen een gezegende en goede dienst met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. In de nacht van woensdag op donderdag is overleden onze broeder Tim van Domburg Scipio. Op dinsdag 28 oktober is er gelegenheid afscheid te nemen in het uitvaartcentrum Dela op de Antonie Fokkersweg nummer 150. Dit kan van 7 tot 7:45. De organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan het volgende. Henk Koeze zit nu in zorgcentrum Brunswijk, waar hij gaat beginnen met revalideren. Er is gebeden voor Wil en Roelie Waning. Verder wordt Minnie Hogendorf deze week geopereerd aan haar oog. Dini van Velen is weer uit het ziekenhuis. Het gaat nog niet geweldig, maar ze is blij om weer thuis te zijn. Ook is Anneke de Wolf genoemd. Dankbaar is zij voor het feit dat ze zich nog steeds wonderbaarlijk goed voelt, terwijl de artsen zeggen dat de ziekte zich verder ontwikkelt. Noëlle Peten is weer even in Nederland. Ook voor haar is voorbeden gedaan. De collecte is voor de diaconie. En we gaan nu zingen gezang 327. Na foto en groet zingen we Psalm 90, vers 1 en 2. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen een moment stil zijn. Stil geworden, zeggen wij dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. Deze God komt tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u, vrede voor jou, van hem die is en die was en die komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen in deze dienst de viering van het heilig avondmaal voortzetten. En we willen onze gedachten en onze harten nog een keer bepalen bij de betekenis van deze tafel. En ik wil dat vanavond doen aan de hand van vraag en antwoord 75 uit zondag 28 in de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt de volgende vraag gesteld. Hoe wordt u in het heilig avondmaal onderwezen en ervan verzekerd dat u aan het enige offer van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn schatten deel hebt? Het antwoord op die vraag is dat Christus mij en alle gelovigen een bevel heeft gegeven waarbij hij ook een belofte heeft aangereikt. Hij heeft bevolen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en uit deze beker te drinken. Het is dus niet vrijblijvend. Van nou, ik heb vandaag wel of geen zin om avondmaal te vieren. We hebben hier een bevel van de Heer Jezus. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Naast het bevel, naast de opdracht, is er ook een belofte. De Heer Jezus heeft, toen hij dit bevel gaf, ten eerste beloofd dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en zijn bloed voor mij vergoten is. Dit is even zeker als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt. In de tweede plaats heeft hij beloofd dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voedt en verkwikt. Dat is ook weer even zeker als ik het brood en de wijn als betrouwbare tekenen van Christus lichaam en bloed uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Met het feit dat ons brood en wijn worden aangereikt, wordt ons het heil in Jezus Christus aangereikt. En zoals het ons daadwerkelijk aangeboden wordt en wij het ook daadwerkelijk ontvangen, zo mogen wij weten dat dat heil van Jezus Christus werkelijk voor ons bedoeld is en ook door ons ontvangen wordt, zoals wij brood en wijn ontvangen. Laten we in dat geloof, in die verwachting en in dat vertrouwen het avondmaal met elkaar vieren. Laten we God bidden dat Hij ons wil geven wat het avondmaal aan ons zichtbaar maakt. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, U kent ons. U kent ons in ons vallen en opstaan als het gaat om geloven. U kent ons in onze zekerheid. U kent ons in onze twijfel. U kent ons als het ons gemakkelijk afgaat in het geloof. U kent ons niet minder als wij in het geloof worstelen, twijfelen, vechten. Heer, en toch komen wij hier samen aan die ene tafel. Toch komen we hier allemaal in diezelfde verwachting. Dat wij mogen delen in wat Jezus Christus heeft gedaan. Dat wij zo uw liefde mogen proeven. Heer, laat het zo mogen zijn. Dat wij aan deze tafel even werkelijk uw liefde ontvangen. Proeven. Tasten. Zien. En horen. Als wij inderdaad brood en wijn aannemen en ontvangen. Help ons geloven. Dat u het echt aan ons ook gunt. Zoals we hier zitten. Zoals we zijn. In al onze strijd. In al onze zekerheid. In al ons vertrouwen. En in al onze twijfel. Heer, laat het avondmaal zo ons geloof mogen versterken. Of we daar nu aan deelnemen. Of dat we het voor onze ogen zien. Heer, laat het een hart onder de riem mogen zijn. In de dingen die wij dag in dag uit meemaken. Wilt u ons zo tegemoetkomen in deze tafel, in brood en wijn, door uw geest? Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden. En ook is opgestaan om onze rechtvaardiging. Van dat geloof willen we met elkaar getuigen door nu staande ons geloof te belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dat vindt u ook terug in lied 9 uit onze eigen bundel. We belijden nu samen ons geloof en als we dat gedaan hebben, wordt u uitgenodigd om aan te gaan aan de tafel. Ik geloof in God. Als er niemand meer is die met ons de dood van de Heer wil verkondigen aan deze tafel, dan sluiten we met deze tafel de viering van het avondmaal van deze zondag af. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Dat lichaam is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat dat breken van zijn lichaam daadwerkelijk ook voor jou een feit is. De beker is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Wij krijgen deze beker om daadwerkelijk te proeven dat God ons lief heeft. Daarom wordt deze beker ons ook aangeboden en zegt Jezus tegen ons: neemt deze beker, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is uitgegoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als je de verzekering krijgt dat God je lief heeft, is dat iets om blij en dankbaar voor te zijn. Wij verwoorden die dank met de woorden van Psalm 54 en daarvan het tweede vers. Ik wil die woorden even lezen. God is mijn hulp, hij is getrouw. Het is de Heer die mij blijft schragen, ondersteunen. Die ze verdelgt die mij belaagt. Breekt wie mij brengen in het nauw. Ja, hij zag mijn benauwdheid aan. Ik vrees niet meer voor mijn vijanden. In het nauw gebracht worden als mens kan op allerlei manieren. Vijanden kunnen allerlei kleuren hebben. Dat kan zijn van ziekte tot twijfel. Het gevecht met het leven, tegen het leven. Vijanden zijn er in vele soorten en maten. En hier wordt gezegd: Wie de vijand ook is, wie mij ook in het nauw brengt, God is daarin mijn hulp. Dat hebben we ook geproefd aan deze tafel. En daarom zeggen wij, o God, ontvang mijn offeranden. O Heer, geprezen zij uw naam. Laten we Psalm 54, het tweede vers zingen. Laten wij nu samen bidden en danken. God, Vader in de hemel, wat hebben wij dit nodig? Dat wij gesterkt worden in ons geloof. En wat is het verrukkelijk dat u weet dat wij dat nodig hebben. Dat het geloof ons soms letterlijk op de lippen gelegd moet worden. Dat we het geloof moeten proeven. Met onze handen moeten tasten. Want anders durven we nauwelijks te geloven. Dat u ons ziet zitten. Dat u van ons houdt. Dat u ons leven wilt vernieuwen. Dat u ons wilt vervullen met uw Heilige Geest. Dat u al onze vijanden de baas wilt zijn. Heer, help ons door dit avondmaal. Bemoedigd ons leven weer op te pakken. Laat het zo mogen zijn dat we inderdaad ervan verzekerd zijn. Dat u ons niet laat vallen. Maar dat u met ons meegaat door dik en dun, in goede tijden en in slechte tijden. Met uw liefde, met uw kracht, met uw nabijheid. Heer, dank dat u ons zo dichtbij gekomen bent. Dat wij u, als het ware, bij wijze van spreken met de handen hebben kunnen tasten. Heer, geef dat we dit mee mogen dragen. Kom ons zo ook tegemoet in uw woord. Bemoedig ons en sterk ons erdoor. Laat het geloof versterkt dan wel gewekt mogen worden. Door het feit dat we uw woord openen. Zegen ons zo ieder op onze eigen plek. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Misschien heeft niet iedereen het kerkblad gelezen. En misschien wel het kerkblad gelezen, maar niet het stukje dat betrekking had op deze dienst. Deze dienst is een eerste in een korte serie over geloven en weten. En daarin gaat het wat mij betreft om twee manieren van leven. The way of life, de manier van leven die geloven heeft, heet, en de manier van leven die weten heet. Het zijn twee manieren van leven die elkaar al eeuwenlang bestrijden. Eerst was er, om het eens zo te zeggen, het geloof dat de wetenschapper onderhield. Er mocht niet gezegd worden dat de aarde om de zon draaide. Wie dat wel zei, werd als ketter verbrand. De wetenschap mocht dus niet leren wat in strijd was met de leer van de kerk. Dus het geloof boven, de wetenschap beneden. Inmiddels is het een en ander omgekeerd. Het geloof moet nu niet meer aankomen met zaken die tegen wetenschappelijk onderzoek ingaan. En zo is het stuivertje wisselen. Geloof boven, wetenschap boven. Wie heeft het laatste woord? Vraag is of dat zo zou moeten zijn, laat staan, zo zou moeten blijven. Kunnen geloof en wetenschap, geloven en weten, naast concurrenten ook elkaars vrienden zijn? Er zijn op dat punt al heel wat pogingen gedaan om de vriendschap tussen geloven en weten zichtbaar te maken. Iemand die dat heel nadrukkelijk gedaan heeft, en als u die boeken nog niet gelezen hebt, raad ik u dat echt aan. Arie van den Beukel, natuurwetenschapper, is eigenlijk ingegaan tegen een opmerking van iemand die zei van, nou, als je gelooft en natuurwetenschapper bent, dan moet je zo ongeveer schizofreen zijn. Die twee kun je niet met elkaar combineren. Arie van den Beukel heeft gezegd, hoezo? Ik ben natuurwetenschapper en ik ga van harte en met veel liefde naar de kerk. En in zijn boeken laat hij eigenlijk met name zien dat er in geloof heel veel wetenschap zit. Dat geloven dus ook heel veel met weten te maken heeft. En omgekeerd, dat er in wetenschap ook heel veel geloven zit. Misschien wel meer dan heel veel wetenschappers zouden willen geloven. Ik ga niet alles herhalen wat Arie van den Beukel al boven tafel gebracht heeft. Maar vanmiddag wil ik stilstaan bij het feit dat geloof meer is dan wetenschap. Geloof staat er niet boven. Geloof staat er ook niet onder. Geloof is wel meer dan wetenschap. En geloven meer dan weten. En dat hoop ik vanmiddag te laten zien aan de hand van Hebreeën 11... dat we nu samen gaan lezen. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. Het is een bekend Bijbelgedeelte. Ik heb het in andere verbanden ook al wel eens onder uw aandacht gebracht. Nu dan Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6... En daar lezen we het volgende. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroege tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Tot zover de lezing. Ik zal mij concentreren op het eerste vers. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geloof en weten. Een wereld van verschil, vraagteken. Een wereld van verschil. Zoals gezegd voor de lezing, Arie van den Beukel heeft eigenlijk al laten zien dat we de verschillen zeker niet moeten overdrijven. Toch wil ik vanmiddag de vinger leggen bij een verschil dat er wel degelijk is en dat ook mijns inziens heel wezenlijk is. Het maakt namelijk nogal wat uit of je je leven laat inkleuren door je geloof, door geloven, en je leven door geloven bepaald wordt, of dat weten alles bepalend is voor jouw leven en de keuzes die jij maakt. Hebreeën 11 vers 1 valt wat dat betreft meteen met de deur in huis. En laat dat wezenlijke verschil tussen geloven en weten eigenlijk meteen zien. Want zegt Hebreeën 11 vers 1, geloof is eigenlijk vol van hoop. En het staat voor de dingen die je niet ziet. Laten we deze woorden eens tot ons door laten dringen. Geloven heeft te maken met wat je niet ziet. Het heeft te maken met wat er nog niet is, maar wat wellicht gaat komen. Dat wat je, waarop je hoopt. Kortom zegt Hebreeën, een preek aan de Hebreeën. Geloof heeft dus alles te maken met de dingen die je niet in de hand hebt, niet onder ogen hebt, niet onder handbereik hebt, niet tot je beschikking. Hoe anders is dat in de moderne wetenschap? Daarin gaat het juist niet om wat je niet ziet, maar om wat je wel ziet. In de wetenschap draait het om zaken die door iedereen gezien en gecontroleerd kunnen worden. Het is pas waar als je het kunt laten zien. Kunt aantonen. Kunt bewijzen. En niet alleen aan een paar vriendjes, maar aan de hele wereld kunt laten zien, zo is het. Bij wetenschap gaat het niet om beloften van wat misschien nog komen gaat, maar gaat het om dat wat wij concreet in handen hebben. En dat maakt wetenschap ook zo populair. Je kunt het immers aan alle kanten laten zien. En niet alleen in de zin van, zo is het, dit zijn de feiten. Maar vooral ook, kijk eens wat de wetenschap ons aan mooie dingen heeft gebracht. Van cd-speler tot magnetron, van auto tot mobieltje. Kijk, dat is nou wetenschap. En als je de dingen weet, dan weet je dus ook letterlijk waar je aan toe bent. Geloven is wat dat betreft iets wat ongrijpbaar lijkt. En waarvan de zegeningen niet voor het grijpen liggen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. We moeten nog maar zien dat ze er komen. Toch? We hebben ze in ieder geval nog niet. Ja, hier en daar duikt eens een keer een klein signaal op. Maar dat staat toch in geen verhouding tot al die cd-spelers en mobieltjes. Tot de laptops en de vliegtuigen. Hier zitten we midden in het centrale verschil tussen geloof en weten. Zien of niet zien, hebben of hopen. Geloven, zegt Hebreeën 11, is zeker zijn van iets dat je niet
hebt en ook niet hebt gezien. Grondslag voor alles waarop we hopen. Waarheid van wat we niet zien. Dat is toch een onmogelijke combinatie. Waarheid van wat je niet ziet. Grondslag voor alles waarop je hoopt. Een onmogelijke combinatie, zo lijkt het. Bewijs en niet zien. Een stukje zekerheid en hoop. En het is niet een onmogelijke combinatie in de zin van, ja, die twee dingen vallen toch niet te rijmen met elkaar. Het is vooral een onmogelijke combinatie in het leven van alle dag. Je inzetten voor een kerk die leegloopt. Welk gezond en weldenkend mens doet zoiets? Hopeloze zaak. Geef het toch op met z'n allen. Vechten voor vrede. Prachtig hoor, een Nobelprijs voor de vrede. Maar wie of wat heeft de vrede in deze wereld nou ook maar een millimeter dichterbij gebracht? Wat heeft het voor zin om je daarvoor in te zetten? Wat heeft het voor zin te zorgen voor een lichaam dat je in de steek laat? Mensen houden toch mee op. Onbegonnen werk. Waarom zou je je nog inzetten voor mensen die op welke manier dan ook in onze samenleving opgegeven zijn? Wie doet zoiets? Waarom zou je er nog aan beginnen? De feiten spreken toch voor zich. Hopeloos, zinloos. Het is echt zonde om daar je tijd in te steken. Als er dus mensen zijn die dat wel doen, die op de een of andere manier er nog in geloven dat je een beetje vrede kunt maken op deze wereld. Dat het wel degelijk van betekenis is als je het opneemt voor iemand waar niemand meer naar omkijkt. Dat je je inzet voor een stuk verzoening waar niemand meer op zit te wachten. Als er mensen zijn die dat dan toch nog doen, dan komen we de mensen tegen waar Hebreeën 11 het over heeft. Mensen die geloven soms letterlijk tegen beter weten in. Mensen die het niet opgeven, zelfs niet als ze in al hun verwachtingen teleurgesteld zijn. Die ook doorgaan als ze na een leven lang nog bijna niets in handen hebben van alles wat God heeft beloofd. Hebreeën 11 zegt, dat zijn de mensen waar God naar op zoek is. Natuurlijk, het is veel realistischer en veel gemakkelijker ook om je verwachtingen maar wat bij te stellen en te zeggen, ach ja, het is vaak onbegonnen werk, laten we er dus ook maar niet meer aan beginnen. Maar Hebreeën probeert nou juist de gemeente aan te moedigen om dwars tegen alle verwachtingen en feiten en verhalen in door te gaan. Te blijven hopen. En te blijven vertrouwen dat wat we niet zien toch werkelijkheid zal worden. De Hebreeën hadden dat hart onder de riem nodig. Zij waren massaal aan het opgeven. Ze zagen veel te weinig van datgene wat hun in het geloof beloofd was. En hun geloof begon te verslappen. Er waren er zelfs die van hun geloof afvielen. En persoonlijk vind ik dat ongelooflijk herkenbaar. Je viert dan aan het begin van het jaar dat je 25 jaar predikant bent. Prachtig. Mooi feest. Maar wat is nou het rendement van 25 jaar predikantschap? Ik was vanmorgen bij het afscheid van een collega hier in Eindhoven. 21 jaar verbonden aan de evangelische gemeente hier in Eindhoven. Wat is nou het effect geweest? Wat brengt het nou, wat levert het op? Is Eindhoven veranderd door die 21 jaar? Zijn er mensen door veranderd? Zie je eigenlijk wel eens wat van alles waar je als predikant of voorganger voor staat? De Hebreeën zagen het in ieder geval niet meer en gaven op. En ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die op dat punt wel eens denken: waar doe ik het nog allemaal voor? En Hebreeën zegt: zullen we dat nou niet doen? Zullen we niet opgeven? Zullen wij als gelovigen steeds weer kiezen voor juist datgene wat niet voor de hand ligt? Zullen wij voortaan gewoon weer gaan voor datgene wat onmogelijk lijkt? Het kan, zegt Hebreeën 11. Er zijn mensen die dat gedaan hebben. Een Abraham die een leven lang op weg geweest is. Een Noach die dwars tegen alle verwachtingen in, alle verhalen in, alle feiten in, een ark bouwt. En daar bijna een leven lang mee bezig is. Zullen wij ons niet mee laten slepen door al die mensen die aankomen met harde feiten over een leegloop van kerken? Of door mensen die ons ontmoedigen en zeggen: joh, waar maak jij je nou toch nog druk over? Niemand maakt zich er toch meer druk over. Waarom jij dan nog wel? Stop er toch mee, man. Je zou er een hartverlamming van krijgen. Kappen. Laat het toch lopen. De feiten liegen niet. En als de feiten al niet liegen, dan zijn er nog genoeg anderen die ons aanmoedigen om vooral op te geven. En dan dat niet doen. En dan gewoon zeggen: en toch, ik ga lekker ruimte maken in mijn leven om te werken aan een beetje aandacht voor elkaar. Juist in een tijd waar het bij elkaar zijn en bij elkaar kunnen zijn steeds moeilijker wordt. Zowel in werksfeer als daarbuitenom. Anderen zeggen misschien: joh, geef dat vechten voor je relatie, geef het toch op. Besteed er geen tijd en aandacht meer aan. Laat het lopen. Jij gaat ervoor. Jij geeft niet op. Jij gaat die weg. U gaat die weg. Waar geen weg is. En Hebreeën 11 zegt: je bent echt niet de eerste die dat doet. Er zijn je al velen voorgegaan. En niet alleen in het ver verleden. Ze leven onder ons. Ze zijn bij ons. Mensen als Henoch, Noach en Abraham, we komen ze in onze eigen gemeente tegen. Ik denk aan Nelis en Bianca. Bijbelvertaalwerk. Gaat dat een wereld veranderen? Ik denk aan Walter en Elsbeth. Zending onder moslims. Dat is toch onbegonnen werk. Welk weldenkend mens begint aan zoiets? Bijbelverhalen in het Bulgaars. Het zal ze nut wel hebben. Maar wat zie je er nou straks van? Wat krijgen we er nou door? Wordt de wereld er werkelijk beter door wat Noël doet? Een Felix Kohol, een medische kliniek in Burkina Faso, moeten we daar nou heil van verwachten? Ach, mensen, geef het toch op. Een nachtje Katrien, met 15 jongeren, om andere jongeren te ontmoeten. Kun je beter in je bed liggen? Dat is toch veel gezonder. Waarom zou je zoiets nog doen? Waarom een weg gaan waar geen weg is? Waarom dingen doen waarvan je denkt: wat haalt het eigenlijk allemaal uit? Waarom naar een bijbelkring gaan en daar elkaar bemoedigen? Geloven, zegt Hebreeën, is gaan voor wat je niet ziet. Is rekening houden met datgene wat komen gaat en waar je op hoopt. En er zijn mensen in onze omgeving, in het ver verleden en in het heden, die het aandurven. Om een weg te gaan die ingaat tegen alles wat wij mensen normaal vinden. Deze mensen maken geen keuzes op basis van feiten. Niet op wat je ziet. En niet op wat je in handen hebt. Zij laten hun leven bepalen door wat ze niet zien. Maar waarvan ze wel gehoord hebben. God wil vrede in deze wereld. God wil een rijk waarin gerechtigheid is. God wil een plek waar liefde de toon zet. God wil een plaats waar mensen zich thuis weten. Maar ach, wat zie je ervan? Misschien wel heel weinig. Misschien wel je hele leven lang bijna niks. Maar geef het niet op. Dat is de boodschap van Hebreeën. Blijf erin geloven. Niet in jezelf. Maar in degene die gezegd heeft. Mij staat één ding voor ogen. Een wereld waarin gerechtigheid woont. Waarin mensen thuis kunnen zijn. Mensen op adem kunnen komen. Zichzelf kunnen zijn. Dat hebben we gehoord. Hebben we niet. We zien het niet, maar we hebben het gehoord. En dat is het bewijs van de dingen die we niet zien. En dat is de grondslag van alles waarop we hopen. Begonnen in Jezus Christus. Gekruisigd. En opgestaan. Begin. Doorbraak. Verandering. De eerste zwaluw. Dus laat niemand aankomen met het verhaal. Geloven achterhaalt. En geloven is minder waard dan weten. Het is meer. Het is echt meer. Wie bij de feiten leeft, gaat uiteindelijk bij de pakken neerzitten. Wie leeft van weten, leeft van wat er is en wat je hebt. Geloof leeft van wat er nog niet is, maar kan komen. Van wat je nog niet hebt, maar van wat God je van harte gunt. Het geloof durft te rekenen met meer dan de feiten, met meer dan wat voor ogen is. Dat is ook wat deze tafel ons vanmiddag liet zien. En wat deze tafel onderstreept, durf te geloven dat er bij God letterlijk meer mogelijk is dan jij ooit voor mogelijk zult houden. Deze tafel als teken en zegel van de hoop, teken en zegel van dat wat we niet zien. Zo wilde deze tafel ons geloof versterken. Hebreeën 11 wil dat niet minder. Geloven staat nog steeds niet boven weten. Maar ik ben er heilig van overtuigd, met Hebreeën 11 in de hand, dat het echt meer, veel meer is dan weten. En zo maken zij die geloven in deze wereld uiteindelijk het verschil. Omdat ze een God kennen die het verschil maakt. Amen. Gezang 291 is een oud gezang. Het behoorde al tot de enige gezangen, dus het gaat al een tijdje mee. Maar het is terecht dat het opnieuw is opgenomen in het liedboek. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Laat dat inderdaad een belijdenis zijn die we samen zingend uitspreken. Gezang 291. in de gelegenheid uw gaven te geven. Er is ruimte voor de collecte. Laten we samen bidden en danken. Vader in de hemel. Het zijn bijna te grote woorden. Voor ons te grote woorden die we daarnet hebben gezongen. Nooit kan het geloof te veel verwacht. Heer, het is dat we het zingen en het is dat we het samen zingen. Maar persoonlijk durf ik het bijna niet te zeggen. Om nog maar niet te spreken over al die hoop die het leed zal verzachten. Heer, het is bijna te hoog gegrepen. We hebben elkaar nodig om naar deze woorden te tasten. Ze uit te spreken, ze te zingen en zo te grijpen naar wat u voor ons hebt weggelegd. Heer, help ons dat steeds weer opnieuw te doen. Help ons aan het lef om die weg te gaan. Help ons te doen wat niet voor de hand ligt. Help ons te gaan voor bijzondere bijeenkomsten. 4 doen we dit jaar. Het lijkt zo weinig zoden aan de dijk te zetten. Maar help ons te geloven dat het wellicht een manier is waarop u mensen wilt bereiken. Help ons te geloven dat het misschien toch gewoon uw weg kan zijn voor sommige mensen. Help ons zo te geloven dat u er wat in ziet. Help ons te geloven dat u wat ziet in de nacht van de Katrien. Help ons te geloven dat u er wat in ziet. Dat de een de arm legt om een ander. Help ons te geloven dat iemand het lef heeft goede woorden te spreken. En help ons te geloven dat dat zin heeft. Heer, help ons zo te geloven. Dag in dag uit. Geef ons daarvoor de kracht en de moed. Vervul ons daartoe met uw geest. En help ons het nooit op te geven. Vader, help ons zo steeds weer naar u op te zien en het van u te verwachten. Geef ons zo ook in de week die voor ons ligt wat we nodig hebben. En wat is het soms prachtig, God, als we onderweg van die momenten mogen hebben waarop we ook echt iets in handen krijgen van u. Waarop we toch niet alleen maar niets zien, maar soms ook even iets zien. Heer, wilt u ons zo tegemoet komen? Wilt u ons zo nabij zijn? Wilt u ons zo dragen en helpen ons elkaar te dragen? Ook in de week die voor ons ligt. Kom ons zo tegemoet. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, bidden wij. Amen.
We eindigen met een avondgebed. Gezang 393, de dag door uw gunst ontvangen. Het prachtige van het lied vind ik altijd dat er eigenlijk ook iets doorgaat, dat God blijft maar doorgaan. En wij mogen de lofzang voor God voortzetten. En wat is dat nou in deze wereld? Dat je God eert en prijst. Nogmaals, wat verandert de wereld daardoor? Gezang 393 zegt, die lofzang houdt in ieder geval nooit op. Als wij gaan slapen, gaan ze aan de andere kant van de wereld verder. In dat geloof en in dat vertrouwen mogen wij vandaag ons deel van de lofzang zingen. Gezang 393, de vier versen. Onze hoop is dat alle schepselen zich ooit zullen buigen voor Gods liefde en voor zijn majesteit. In die hoop gaan we de nieuwe week in en God wil ons zegenen in die hoop. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.
Ja, dat moet weer even beklijven. Ja.